Laten wij gaan zingen, gemeente, Psalm 113 en daarvan vers 5. Wie roemt niet zeer een wondere trouw? Psalm 113, vers 5. We luisteren nu naar de heilige wet van God en willen daarna samen zingen naar Psalm 69, vers 4. Mijn broederen ben ik vreemd door elk onteerd. Psalm 69, vers 4. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voordien niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijvere God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij openen de Bijbel in het Nieuwe Testament, in het Evangelie, naar de beschrijving van Johannes, het 19e hoofdstuk, en we lezen daarvan de versen 17 tot en met 27. Johannes 19, vanaf vers 17 tot en met vers 27. Daar lezen wij het woord van God als volgt. En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. Alwaar zij hem kruisten en met hem twee anderen aan elke zijde één en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis en er was geschreven Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden. Want de plaats waar Jezus gekruist werd, was nabij de stad, en het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus, schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen, voor elke krijgsknecht één deel. En de rok nu was zonder naad van bovenaf geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkander, laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten wiens die zijn zal, opdat de schrift vervuld worden die zegt, zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld, en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn er moeders zuster, Maria de vrouw van Clopas en Maria Magdalena. Jezus nu ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had daarbij staande, zei tot zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Daarna zei hij tot de discipel, zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Tot zover de schriftlezing. Wij zijn bezig met de overdenking nu in deze lijnenstijd. De overdenking van de zeven kruiswoorden van de heiland. En ik wil vanmorgen stilstaan bij het derde kruiswoord, zoals we dat lezen in Johannes 19, vers 26 en 27. Waar wij herlezen, Jezus nu ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had daarbij staande, zei tot zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Daarna zei hij tot de discipel, zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Zullen we nu samen eerst bidden om Gods aanwezigheid en zegen. O Heere, almachtige en barmhartige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, als wij zo in deze ogenblikken mogen naderen voor de troon van uw genade, maakt u ons dan stil van binnen. Er kan in een week zoveel op ons afkomen, Heere, dat we in de kerk komen op een zondagmorgen en eigenlijk nog malende zijn in ons hoofd voor al die dingen die gepasseerd zijn. Of misschien die in deze week nog voor ons liggen, dat we daar nu al mee bezig zijn, dat we ons werk meenemen naar de kerk. En daarom willen we u in de eerste plaats bidden, maak ons stil van binnen, Heere, dat we even alle lasten en zorgen van ons af mogen werpen en onze aandacht op u mogen vestigen. Opdat we ons mogen laten vullen door uw aanwezigheid, door uw tegenwoordigheid, door wie u bent. Heren, we komen tot u om in de eerste plaats te danken. Te danken dat u trouw houdt en eeuwig leeft. Wat houdt u het met ons vol, Heren? Wat houdt u het met ons uit? Wat is uw geduld groot, uw langmoedigheid? Zo groot. We hebben uw wet gehoord. Die 10 geboden van u, zoals u het bedoeld hebt, dat we zouden leven. Dan zouden we optimaal functioneren, al zouden we ons daaraan houden. En dan zou ook u aan uw eer komen. En dan hebben we ons allen te verootmoedigen, onze hoofden te buigen. Heere, wat is daarvan terechtgekomen? Niet alleen zomaar in onze daden, in onze woorden, maar ook in onze gedachten. O, de vuilheid van ons hart. We kennen er zo weinig van. Totdat uw Heilige Geest licht laat vallen in ons hart. En dan gaan we het ook beamen en beleiden. O God, die onreine bron van binnen. Dat wijst nou ook het doopwater uit. Als we vanmorgen twee kleine kinderen zullen dopen. Dan zal dat doopwater allereerst tegen hen getuigen. Aangezien het doopwater ons de vuilheid van de zielen aanwijst. Er is iets vuils. Niet in de ogen van ouders, niet in de ogen van mensen, maar in uw heilige ogen, o God. U bent te rein van ogen dat u de zonde zou kunnen zien. En dat hartje van die twee kinderen is al bevlekt. Maar het doopwater wijst ons gelukkig ook op een middel dat reinigt van die vuilheid. Dat water wijst ons op dat kostbare bloed van u, Heer Jezus. En door dat bloed wordt ons gemoed weer gereinigd van de zonde. En dat evangelie, die boodschap mag worden verkondigd door woord. En ook zichtbaar door het sacrament vanmorgen. Dank u wel, Heren, dat er nog doen aan is. Niet van onze kant, maar wel van uw kant. Waar het van mensenkant hopeloos is. Wij kunnen onszelf niet verbeteren, reinigen, mooi maken voor u. Daar bent u gekomen in de Zoon van uw liefde. U maakt het goed. O Heer Jezus, en zo willen we u bidden of onze gedachten, onze harten voor u open zullen staan vandaag. Wat heeft het u gekost, de grootheid van uw liefde, o Heiland, dat u zulk lijden wilde ondergaan tot zaligheid van zondaars. Hoe groot moet dan uw liefde zijn geweest, maar hoe groot is ook de zonde, de zondigheid van de zonde. Als we beseffen dat het nou nodig was, dat het niet minder kon dan door die vervloekte, smadelijke en schandelijke dood aan het kruis. Dat nou nodig was om mij te redden voor eeuwig. Dank mijn Heiland voor uw lijden. En zo willen we u bidden, o God, u danken ook voor deze ouders. En tegelijkertijd ook bidden of u hen wil helpen. In de opvoeding van hun kleine. De kleine Noemi en de kleine Tamar. Heere, wilt u de ouders helpen dat ze mogen voorbidden, mogen voorleven en ook mogen voorspreken. Om hun kinderen te mogen wijzen op het ene nodige dat bij u te verkrijgen is. Om ze daar ook in voor te gaan. Aan de hand van de ouders te worden gebracht bij Jezus. Om zelf mee te gaan, voorop te gaan, een voorbeeld te mogen zijn. En Heren, dat kunnen we ook als ouders niet in eigen kracht. En daarom bidden wij om uw kracht. Om uw liefde, Heren, om uw genade. Of u ook hen en hun kinderen wil aanzien in die genade. En hen de kracht van uw geest wil geven om te leven tot uw eer. Heren, dat kunnen we nooit volmaakt. Maar als u in ons leven komt, dan is dat wel de begeerte van ons hart. Om in oprechtheid voor u te leven. En om onze kinderen daarin mee te nemen. Om ze daarin voor te gaan. Hoe goed het is en hoe zalig het is om nabij te wezen bij mijn God. Om die drie enige God aan te hangen. Te betrouwen en lief te hebben. En Heren, zo staan we stil bij het begin van het leven vanmorgen. En tegelijkertijd, Heren, worden we alweer geconfronteerd met het einde van het leven. Een oud-ouderling die overleden is en die begraven wordt. Eens hier gediend, in de kerkraadsbank gezeten, op huisbezoek gegaan. En nu ook het tijdelijke met het eeuwige moeten verwisselen. En Heren, zo liggen de wieg en het graf zo dicht bij elkaar. En daartussen ligt onze levenstijd, genadetijd die we van u krijgen, opdat we in die tijd tussen geboorte en sterven, opdat de wissel zal omgaan in ons leven, ons hart vernieuwd zou worden en dat u in ons leven intrek zou nemen. Heren, dat mag gebeuren en dan kunnen we getroost afreizen als we mogen weten wederom geboren te zijn uit water en geest. Als we mogen weten in wie we hebben vertrouwd en wie we zijn gevolgd. Dan mogen we getroost reizen onder het heiligend kruis naar het erfgoed hierboven in het vaderlijk huis. Heren, we danken u ook voor mevrouw Bruurmijn die geopereerd is en weer thuis mocht komen. Hoewel ze nog vele onderzoeken zal moeten doorstaan. Het einde is nog niet in zicht. Help haar, heren. En ondersteun haar, genees haar, zo het uw wil is. En geef haar vooral ook geduld. En dat ze mag weten hoe het ook zal gaan en hoe het ook zal zijn. En hoe de uitslagen ook zullen worden. Onder mij zijn die eeuwige armen. Opdat ze daarin mag rusten. Heren, zo willen we deze dag, bijzonder deze dienst aan u opdragen. Het is een zegen en een voorrecht als ook grootouders en familieleden hierbij aanwezig zullen mogen zijn. En er ook getuigen van mogen zijn dat het teken en zegel van uw verbond aan hun kind, kleinkinderen, zal worden bevestigd. Heren, wilt u ze zelf bevestigen en schragen en onder uw hoede en voor uw rekening nemen. Dat bidden wij van u in Jezus' naam. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek het psalm 131. En daarvan zingen we alle vier de verzen. Psalm 131, alle vier de verzen. Doopouders, familie, gemeente. We hebben zojuist uit de wet van God gehoord: eert uw vader en uw moeder. Daar heeft de Heer Jezus zich ook aan gehouden. Hij heeft zijn vader volkomen gehoorzaamd in het werk wat de vader hem opgedragen had om hier op aarde te volbrengen. Dat werk heeft hij volbracht en zijn vader verheerlijkt. Maar ook zijn moeder, zijn aardse moeder, heeft Christus niet veracht toen zij ouder geworden is. De Heer Jezus had al van zijn discipelen afscheid genomen in de afscheidsgesprekken in Johannes 13, 14, 15 en 16, de bovenzaal. Maar hij had nog niet van zijn moeder afscheid genomen. En nu in dit derde kruiswoord, je zou kunnen zeggen dat is een soort afscheidswoord. Het laatste woord wat de Heer Jezus sprak tot mensen, dat was tot zijn moeder. De volgende kruiswoorden spreekt hij geen mensen meer aan, maar gaat het over hemzelf. Maar het laatste woord wat Jezus sprak tot mensen was tot zijn eigen moeder. Het derde kruiswoord, daar gaan we vanmorgen samen over nadenken. Opvallend trouwens dat je ook een verband ziet in die kruiswoorden. De eerste drie kruiswoorden die zijn gesproken voordat de duisternis inviel. Van 9 tot 12 uur op de Goede Vrijdagmorgen. Het eerste kruiswoord was voor zijn vijanden: Vader, vergeef het hun. Het tweede was voor de moordenaar: heden met mij in het paradijs. En het derde dus voor zijn moeder. Bij het eerste ging het over vergeving van zonde. Bij het tweede gaat het over paradijs, eeuwig leven. En bij het derde zullen we zien, hier gaat het over gemeenschap der heiligen. Ik zie in die eerste drie kruiswoorden geloof, hoop en liefde. Vergeving van zonde wat ik krijg door geloof in hem die daar hing aan het hout. De moordenaar kreeg eeuwig leven toegezegd. Hoop op eeuwig zalig leven. En dan vanmorgen in dat derde kruiswoord liefde. Onderlinge liefde. Gemeenschap der heiligen. Nou, dat zet ik boven de preek. De gemeenschap der heiligen. We gaan dus letten op dit derde kruiswoord. En dan gaat het over drie personen. Allereerst gaat het over Maria. Er staat in vers 26. Jezus nu ziende zijn moeder. Ten tweede gaan we iets zeggen over Johannes. Er staat in vers 27, daarna zei hij het tot de discipel. Dat is Johannes. En ten derde gaat het over Jezus zelf. Vers 26, Jezus nu ziende zij. De gemeenschap der heiligen zet ik boven de preek. We letten op drie personen. Ten eerste gaan we letten op Maria, zijn moeder. Ten tweede gaan we letten op Johannes, zijn neef. En ten derde gaan we letten op Jezus, Gods zoon. We gaan vanmorgen in gedachten naar Golgotha, naar de hoofdschedelplaats. En daar werpen wij een blik, kinderen, op het middelste kruis. Wie hangt daar aan het kruis? Dat is de Heer Jezus. Maria's eerstgeboren zoon en Gods enig geboren zoon. Weet je nog, kinderen, wat Maria gezongen heeft in haar lofzang? Toen er een babytje geboren was, toen de Heer Jezus geboren was met kerst, toen zong ze vol blijdschap: hoe heilig is zijn naam. Laat volk bij volk te saam barmhartigheid verwachten. Nu hij de zaligheid voor wie hem vreest bereidt. Nou, dat gebeurt hier. Jezus is bezig om de zaligheid voor wie hem vreest te bereiden aan het kruis. Wat zie ik op het kruis? Een bordje. En daar staat op: Jezus van Nazareth, de koning der Joden. Wat zie ik onder het kruis? Ik zie daar 4 dobbelende soldaten. Wat gaat daar langs het kruis? Voorbijgangers, Joden, die spottende opmerkingen maken. Wie zie ik rondom het kruis? Ja, overpriesters en fariseeën. Nijdig, jaloers, boos. En wie zie ik heel dichtbij het kruis? En dan kom ik tot mijn tekst. Als ik goed kijk, gemeente, kinderen, wie zie ik heel dichtbij het kruis staan? Een clubje van 5. Een kleine kruisgemeente. Een gemeentetje onder het kruis. 5 personen. Wie dan? Nou, de discipelen natuurlijk. Nee, die zijn gevlucht. Die zijn in geen velden of wegen te bekennen. Petrus ook niet. Nee, Petrus ook niet. Die zit zeker in de gevangenis, Petrus. Want hij had gezegd, ik zal mijn leven voor u geven. Hij zit niet in de gevangenis. Hij heeft zich verstopt ergens. In diepe rouw. Berouw. Thomas. Thomas zeker. Die hoort bij die 5. Thomas had gezegd, laten we met hem gaan sterven. Nee, ook niet. Ook niet. Nee, geen van zijn discipelen. Wie dan wel? 4 vrouwen en 1 man. En als je dat probeert in gedachten te hebben, dat hele Golgotha tafereel, dan zeg ik 5 lelietjes te midden van allemaal doornen. 5 liefdesharten te midden van zoveel haat wat daar gonst op Golgotha. Die liefde voor de Heer Jezus, die heeft hen gedrongen tot vlak bij het kruis. Ze zijn, als het ware, vooruitgeschuifeld en naartoe gegaan. Tot vlak voor de voet van het kruis. Wie zijn dat dan, die 5? Nou, daar komen ze. Lees maar mee, vers 25. En bij het kruis van Jezus stond de allereerste moeder, dat is Maria. Ja, dat kan ik begrijpen. Moederliefde, doopouders. Moederliefde. Moeder van Delft. En moeder Verhoef. Dat gaat boven alles. Dat is liefde die nooit op een afstand blijft. Als je kind in gevaar is, dan ben jij erbij en probeer er wat aan te doen. Kan ook een rechtgeaarde, moet ik wel even bijzeggen, kan ook een rechtgeaarde vrouw haar zuigeling vergeten, verlaten? Dat kan nooit. Er wordt in de Bijbel gesproken over in het Oude Testament over een vrouw Rispa. En haar zonen die moeten op een of andere manier worden gekruisigd op een berg. En dat gebeurt dan ook. Een soort eerwraak. En dan lezen van die moeder Rispa dat ze dag en nacht waakte bij de lichamen van haar zonen. En ze joeg als het ware de vogels die erop af wilden komen om hun vlees te eten. Ze joeg die weg, dat is moederliefde. Hier bij het kruis staat moeder Maria, een andere Rispa, bij het kruis van haar zoon. Nou, dat is de eerste vrouw. Dan staat er vervolgens, en zijn moeders zuster. De zus van Maria, dat is Salome. Salome. Salome, de vrouw van Zebedeus en de moeder van Jacobus en Johannes. Die ook. Vervolgens lees ik Maria, de vrouw van Clopas. Ja, wie dat precies geweest is, dat weten we niet. Misschien is Clopas een broer van Jozef geweest, zou kunnen. En vervolgens als 4e vrouw Maria Magdalena. Die ongelukkige vrouw die zo gelukkig is gemaakt door de Heer Jezus, doordat ze van 7 duivelen is bevrijd. Niet weg te slaan bij de heiland. En dan nog een man, eentje, 1 discipel, Johannes zelf. Johannes staat daar dus. En de moeder van Johannes, Salome. En de tante van Johannes, Maria, de moeder van Jezus. Ze staan er allemaal. Johannes als enige. Ja, wie het dichtst bij de Heer Jezus leven mag. Wie het nauwste gemeenschap met hem mag hebben. Die is ook het trouwste. Hij was de enige die gelegen heeft in de schoot van Jezus. Zo intiem met Christus geweest. En daarom is hij ook als enige hier te vinden. Degene die het intiemst met Jezus leven, die volgen hem het trouwst. Nou, we zoomen even in op nummer 1, Maria. Dat was de eerste persoon, Maria, zijn moeder. Kinderen, Bijbeltje open. Vertel me eens hoeveel keren dat woordje moeder voorkomt in vers 25, 26 en 27. Moeder, ik ga ze even tellen, vers 25. Bij het kruis van Jezus stond zijn moeder, dat is 1. En zijn er moeders, zusters, 2. Vers 26, Jezus ziende zijn moeder. Zij tot zijn moeder. En vers 27, zie uw moeder. 5 keer staat er in die paar versen moeder. Nou, dat moet u aanspreken, zeker als je voor het eerst moeder mag worden. Niets is zo ruim als een moederhart. Niets is ook zo groot als moedersmart. Zeker als je kind sterft. Als je je kind moet verliezen aan de dood en dat zo jong. Daar zijn geen woorden voor. Moeder Maria staat daar bij het kruis van haar zoon. Wat een moederliefde dat ze zo vlak bij het kruis staat. Maar ook wat een moedersmart in haar moederhart. Als je als vrouw je man verliest, dan word je weduwe. Als je als kind je moeder verliest, dan word je wees, half wees. Maar als je als moeder of vader je kind verliest, daar zijn geen woorden voor. Er zijn heel wat dichters geweest in de loop van de kerkgeschiedenis. Die hebben daarover geschreven. Er zijn heel wat componisten geweest. Die hebben hierover, dit tafereel, hebben daar muziek van gemaakt. Heel wat predikanten die hierover gepreekt hebben. Heel wat beeldhouwers die dit hebben proberen uit te beelden wat dit betekent. Heel wat schilders die dit hebben proberen op het doek vast te leggen. He, dat die moeder bij haar zoons, die staande moeder, want dat staat er. Zij stond. En bij het kruis van Jezus stond zijn moeder. Die staande moeder en die hangende zoon. Er is een heel beroemd gedicht. Ja, dat zegt u misschien niet, de meeste van u niet zo heel veel. Een heel beroemd gedicht van een zekere Pergolesi, 18e eeuw. En dat gedicht heet Stabat Mater Dolorosa. Daar staat de moeder der smarten. Jezus, de man van smarten hangend. En de moeder van smarten staande. Als we proberen in te denken wat dat betekent, gemeente. Hoe is het nou begonnen? Hoe begint dat nou? Ja, je kind wordt geboren. Zie, de maagd zal zwanger worden. Zo is het met Maria ook geboren gegaan. En ze kreeg haar eerstgeboren zoon, de moeder des Heren. En toen was er zangtijd in haar leven. Toen was er moedervreugde, moederweelde, blijdschap, dankbaarheid. Zoals ook op de geboortekaartje staat. Ze heeft gezongen. Zie, je kan wel jubelen met die kleine in je armen. Wat heb je een blijdschap, een vreugde. En je kijkt omhoog en zegt, dank u Heer, dank u Heer. Overstelpend geluk. Hartstikke happy met die kleine. Nou, dat was zij ook, Maria. Mijn ziel verheft Gods eer. En mijn geest mag blij de Heer mijn zaligmaker noemen. En toch is die moedervreugde al spoedig overgegaan. Ja, ze werd ontnuchterd. Simeon, de profetie. Door uw ziel zal een zwaard gaan. En dat gebeurt hier. Gabriel, de engel uit de hemel, had het gezegd. Gij hoog begenadigde. En nu is ze een diep bedroefde. Moedervreugde en moedersmart. Dat ligt dus op je weg als ouders. Ik denk het wel. De Rooms-Katholieke mensen die hebben zelfs 7 smarten van Maria opgetekend. Nou, probeer ze maar eens te vinden. Ik ga ze niet alles even opnoemen. De 7 smarten van Maria. Ik denk, ik noem er maar enkele. Die voorzegging van Simeon. Dat is al heel lang geweest. Door uw ziel zal een zwaard gaan. En dan ben je zo blij met je kleine. Die vlucht naar Egypte. Uit angst voor de dolk van Herodes. Daar begint het al, de smart. De angst, de zorg. Dan wordt de Heer Jezus 12 jaar en dan is hij voor Maria de verloren zoon. Want ze is hem kwijt. 3 dagen en 3 nachten. De verloren zoon. En dan mag ze hem weer vinden. En dan zegt ze, kind, ik heb u met angst gezocht. Smart. En zo hier staan aan het kruis. Noem mij niet meer Maria, maar noem mij Mara. Moedersmart. Hoe diep. Hoe diep. Ik probeer me nog meer in te leven in deze moeder. Haar oren, ze staat daar bij het kruis. Haar oren horen de spotwoorden van de voorbijgangers, van de overpriesters, de fariseeën. En haar ogen zien haar kind. Haar ogen zien ook dat bordje boven het hoofd van haar kind. Jezus van Nazareth, koning der Joden. Dat moet ook wat voor haar betekend hebben. Jezus. Dat is de naam die de engel Gabriël gaf. Toen hij mij bezocht in Nazareth. En toen die engel tegen mij zei. Gij zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dat doet deze moeder denken aan de geboorte van haar kind. Toen de engel kwam, nog voor de geboorte. Dat zal zijn naam zijn. Tamar Noemi. Dit zal zijn naam zijn. Jezus. Jezus, de Nazarene staat er op dat bordje. Van Nazareth. Waar zij vandaan kwam. Waar de jeugd van Jezus lag. Dat deed deze moeder denken aan de kinderjaren van haar zoon. De koning der Joden, dat is helemaal wat. Stond ook op het bordje. Koning der Joden. Is dat ruwe hout dan de troon van vader David, waar die engel Gabriël ook al met mij over sprak? Die engel Gabriël die tegen mij zei, en deze zal groot zijn. Waar is toch zijn almacht thans? Waar zijn goddelijke glans? Deze zal groot zijn. Hoe dan? En hij zal de troon van zijn vader David krijgen. Is dat dan dat ruwhouten kruis? Is dat dan zijn troon? En hij zal over het huis van Jacob regeren. En hij zal koning zijn in eeuwigheid. De koning der Joden. Is dat dan dat koninkrijk? Of moet ik dat anders zien? De Heer Jezus bloedde in plaats van regeerde als koning. Weet je wat ik hier leer, gemeente? Dat deze Maria, dat is een diepe, diepe les. Dat deze Maria met de belofte van de engel de dood inging. God gaat zijn eigen belofte. Deze zal groot zijn, troon van zijn vader David, koning zijn. God gaat zijn eigen belofte begraven. Dat is een diepe les. Als je met de belofte omkomt. Met hem verging onze hoop. O Israëls God. Met de belover kom je niet om. De drie-enige God. Maar met de belofte kom je in de dood terecht. Wie het vatten kan, die vatten het. En Maria bewaarde al deze woorden overleggend in haar hart. En nu komen ze weer terug. Moedersmart. Zij stond. Weet je wat ik zo apart vind? Dat ze niet is weggelopen. In paniek is weggerend. Ze stond. Ze is niet weggerend. Nee, waar zou ze naartoe moeten rennen? Tot wie zullen we anders gaan dan tot u? Ze stond in stil verdriet. Ze zegt niks. Ze stond. Je leest het wel eens in krant de afgelopen week. Vorige week alweer, ik weet niet precies, die mijnramp. Hè? Dan zie je plaatjes in de krant of je ziet beelden op de televisie. Van een ramp, een mijnramp. Je ziet verslagen mensen. Of het nou een opvangcentrum is, of bij de plek van het onheil, of bij een vliegveld, waar dan ook. Reality TV. Je ziet inderdaad de camera's die snorren en je ziet het live hoe de toestand is van degenen die achterblijven. Verschrikkelijk. Weet je, stel je nou... Ja, nee, op Golgotha waren er geen verslaggevers. Op Golgotha waren er geen verslaggevers. Maar misschien, er waren wel een hoop mensen. Misschien heeft er wel iemand aan Maria gevraagd van... kent u die lui die daar aan het kruis hangen? Kent u die mensen daar aan het kruis? En dan zal Maria hebben geantwoord... Ja, wat zal ze nou hebben gezegd? Dan zou ze zeggen, ja, die middelste... Dat is mijn zoon. Of zou ze hebben gezegd, die middelste, dat is mijn zaligmaker. Ja, gemeente, dat brengt mij op een andere gedachte. Ze is niet weggelopen, dicht bij het kruis, dan blijf je staande. Ze is niet in elkaar gezakt. Hoe kan ik in dit moeilijke leven, hoe kan ik staande blijven? Niet ver van het kruis, maar dicht bij het kruis. Als je dicht bij het kruis blijft, net als Maria, dan blijf je staande. Breng me op een andere gedachte. Niet alleen haar smart bij het kruis, maar ook haar vrede door het kruis. Zou ze er iets van gezien hebben? Niet alleen maar die bloedband, moeder-kind, maar niet alleen mijn zoon, maar daar hangt mijn verlosser aan het kruis. Maria was een gelovige. Ze heeft ervan gezongen, mijn zaligmaker roemen. Een moeder bij het kruis, jawel. Ze heeft veel verloren, maar ze heeft meer ontvangen. De straf op hem, opdat de vrede voor mij zou zijn. Ze heeft haar zoon verloren, maar haar ziel is gered, juist daardoor. En dat is nou de weg, Maria. En dat is nou de weg. Moeders en vaders en kerkgangers en kinderen. Dat is nou de weg waarop de Heer Jezus... zijn volk zalig maakt. Deze zal zijn volk zalig maken van zonde. Nu hij de zaligheid voor die hem vreest bereidt. Op die manier. Zo. Zo vrede alleen door het kruis. Nu kan ze zien en nu kunnen wij zien. Wat het hem gekost heeft om onze zaligmaker te kunnen zijn. De Heer Jezus zorgde voor haar eeuwig heil. Maar ook voor haar tijdelijke welzijn. Want ze krijgt ook hulp vanaf het kruis. En dat brengt me op de tweede gedachte, Johannes. Hier Jezus zegt, Jezus nu ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had, zijn lievelingsleerling, zijn meest intieme vriend. Jezus ziet zijn moeder en zijn discipel die hij lief had daarbij staande en hij zei tot zijn moeder, vrouw zie uw zoon. En daarna tot Johannes, zoon, zie uw moeder. Nou krijgt Maria hulp vanaf het kruis. Tot zijn moeder zegt die vrouw, zie uw zoon. Ik vertrouw je toe in de liefde en de zorg van neef Johannes. Die zal voor je zorgen, die zal bij je staan. En Johannes, zie uw moeder. Ik geef je een nieuwe moeder, een geestelijke moeder. Mijn moeder, zorg je voor haar. Waarom doet de Heer Jezus dat? Heb ik me afgevraagd. Maria is misschien nou amper 50 jaar, is weduwe waarschijnlijk. De Heer Jezus was haar oudste zoon. Die moet ze nu ook verliezen. Hoe moet het met deze weduwe die ook nog haar oudste zoon kwijtraakt verder? En waarom nou precies per se Johannes? Zij had er ook nog andere kinderen. In de Bijbel lezen wij dat Maria ook nog zoon Jacobus en Jozef en Judas en Simon. Waarom kan ze dan niet bij die andere kinderen intrekken? Ja. Nou, die andere kinderen van haar, die geloofden niet in Christus. Die kon de moeder dus niet helemaal goed begrijpen.
Die broers van Jezus, die jongere broers, waren ook afwezig bij het kruis. Ze zijn er niet. Mijn broederen, ben ik vreemd door elk onteerd en onbekende zonen, mijn moeder. Waar zijn ze? En nu vermaakt de Heer Jezus zijn moeder over aan zijn lievelingsdiscipel. Beide hebben ze gemeen, die moeder en die neef. Maria en Johannes hebben beide gemeen dat ze de Heer Jezus innig lief hebben. Ze begrijpen elkaar geestelijk. Aha, en dat brengt mij tot de kern van dit afscheidswoord. Van dit derde kruiswoord. Gemeenschap der heiligen. Er ontstaat rondom dat kruis, vanaf het kruis, een gemeente. Een gemeenschap. De Heer Jezus geeft vanaf het kruis mensen aan elkaar. Aha. Opdat ze elkaar zouden liefhebben en zorg voor elkaar zouden dragen. En zo is het nou ook met gelovigen gemeente. Er ontstaat een gemeenschap der heiligen, een nieuwe familie in de Heer. Die bloedverwantschap, daar gaat het nou even niet om. Of het nou een moeder of een neef of een tante is. Maar er ontstaat een geloofsgemeenschap vanaf het kruis. Vanuit de Heer Jezus krijg je elkaar als broeders en zusters, als kinderen van God. Bij het kruis van de Heer Jezus zie ik niet alleen de Zoon hangen, maar ik zie, als ik om me heen kijk, dan zie ik ook nog anderen daar staan. En die anderen, dat zijn mijn broeders en zusters. Als ik het anders mag zeggen, bij het kruis van Christus vallen banden. Geloofsbanden. Bloedbanden komen op de tweede plaats en geloofsbanden die gaan vallen. Johannes krijgt een liefdesopdracht. Zie uw moeder. Ja, gemeente, er kunnen banden van genade ontstaan tussen mensen die dieper zijn en verder gaan dan bloedbanden. Je bent gelukkig getrouwd als man en vrouw. En je mag een gezinnetje hebben en stichten. Maar er zijn banden die verder gaan dan banden van huwelijk, man en vrouw en kinderen. Dat zijn geloofsbanden, die blijven. Die blijven voor eeuwig en die vallen vanuit het kruis. Dan ga je elkaar geestelijk begrijpen. Een kruisgemeente, een heilige familie rondom de Heer Jezus. Christus zelf heeft het gezegd. Weet je wie nou mijn broers en mijn zusters en mijn moeder is? Dat zijn nou al degenen die de wil van God doen. Die zijn mijn broeder, mijn zuster en mijn moeder. Gemeenschap der heiligen rondom het kruis. Er staat in vers 27 dat Johannes die heeft gehoorzaamd. En van die uren aan nam hij de discipel in zijn huis. Vanaf die uren. Ik denk dat Maria niet het allerergste heeft meegemaakt. Ik denk dat Maria door Johannes is meegenomen vlak voordat die duisternis viel. Vanaf die uren dat Jezus dat zei, zie uw moeder, zie uw zoon, nam hij haar mee in zijn huis. Het allerergste heeft Maria niet hoeven meemaken, dat haar zoon in de godverlatenheid terecht kwam. En ik denk bij mezelf geweest, ja, als ik dat probeer in te denken, dan zie ik daar Maria in dat huis. En dan zie ik haar zus Salome. En dan zie ik daar Johannes. En wat zullen die drie een smart hebben gehad. Maar wat zullen die drie ook gesprekken hebben gehad. Die drie waren toch één in de liefde tot Christus. Ik denk dat moeder Maria het daar beter heeft gehad. Dan al zou ze teruggegaan zijn naar haar eigen kinderen. Want die begrepen haar geestelijk niet. Nou, dat is de tweede gedachte. Johannes. We eindigen met een derde gedachte en dat is de Heer Jezus zelf. Ik wil er nog op 2-3 dingen wijzen. Er staat in vers 26, Jezus nu ziende, zei. Ziet u dat? Jezus nu ziende zijn moeder, zei tot zijn moeder. Hij zag en hij zei. Een laatste blik vanaf het kruis. En een laatste woord voor haar. Wat een tere zorg van de Heer Jezus voor zijn moeder. Ook al noemt hij haar dan vrouw, toch zien we die zorgende liefde van hem. Hij had oog voor haar, hij zag zijn moeder, zag haar niet over het hoofd. Hij had een woord voor haar. Hij had een geschenk voor haar, Johannes. En hij had zelfs nog een huis voor haar, een woning voor haar. Johannes nam haar mee in zijn huis. Hij was zijn moeders hoeder. Hoe teer. Hoe teer zijn die banden tussen de zoon en moeder. Zijn laatste wilsbeschikking. Hij zag haar. Vanaf het kruis ziet hij op haar neder. Zijn oog slaat haar in liefde gade. Onvergetelijk ogenblik. Zo rust zijn oog teder op mij. We lezen in een van de psalmen, we zingen daar ook van. Ik was uitgeteerd, maar hij zag op mij neder. Hier is het andersom. Niet ik was uitgeteerd, hij was uitgeteerd. Je kon zijn beenderen tellen. En hij die uitgeteerde, die zag op mij neder. O gemeente, als je zo eens in de ogen van Christus mag zien. Vanaf het kruis met die tedere blik, kijkend naar u. Dan kan het niet anders of er breekt wat van binnen. Dan kan het niet anders dan ga je terugkijken. Met ogen die op hem in liefde gaan staren. En ook al zou Maria door haar tranen haar eigen kind niet meer hebben kunnen zien. Dan nog zagen zijn ogen haar. Hij ziet de zijnen en hij leert de zijnen om elkaar te zien. Vrouw zie uw zoon, zoon zie uw moeder. Hij zag. En dan die zorg, die mantelzorg vanaf het kruis. Rijl zegt, het hart dat zelfs op het kruis voor Maria voelde, is een hart dat nooit verandert. Wij hebben in Jezus een zaligmaker van een onpeilbare tederheid, medelijden en bezorgdheid voor de toestand van zijn volk. Zo is Jezus, zo is het hart van Christus. En hij zegt, vrouw, zie uw zoon. En dat woord je vrouw, ja, dat doet ook ergens aan herinneren. Maria weet het nog van een paar jaar geleden op de bruiloft. Dat was heel anders, zeg. Hier een begrafenis, daar een bruiloft. Van Kana, hier op een goede vrijdag, toen op een dinsdag. Een dinsdag, een bruiloft in Kana, 3 jaar geleden. En toen zei Jezus ook, vrouw, wat heb ik met u van doen? Mijn uren is nog niet gekomen. Weer die vrouw. Dat is niet alleen afstand, dat is niet alleen maar... Zijn moeder een beetje minachtend behandeld. Nee, in die vrouw zit ook nog iets moois. Als de Heer Jezus hier vrouw zegt. Sommigen zeggen dat heeft misschien ook wel te maken met dat hij zijn moeder wil beschermen voor die ruwe soldaten. Nou, zou best kunnen dat ze niet zullen kennen dat dat nou moeder is van die gekruisigde. Dat zou kunnen. Misschien anderen zeggen, de Heer Jezus zegt vrouw, als zou die moeder zeggen, dan zou dat nog scherper voor zo'n moederhart zijn. Hè? Zou dat nog meer smart geven. Maar ik vind een hele mooie verklaring dat de Heer Jezus vrouw zegt, is deze. Met dat woordje vrouw herinnert Christus aan de moederbelofte. De eerste belofte in het paradijs. Vrouw. Uit de vrouw zal het zaad voortkomen die de kop van de slang zal vermozzelen. Gij zijt die vrouw, Maria, uit wie het zaad, het beloofde zaad, is voortgekomen. Dat nu hangt aan het kruis en dat de kop van de slang zal vermozzelen. Nou gemeente, we hebben wat nagedacht over dat derde kruiswoord, afscheidswoord. We hebben gezien dat Maria... We hebben gezien op Johannes en we hebben gezien op Jezus. Eens komt er een ogenblik
Dan komen Gods kinderen thuis. En weet je wat het dan zal zijn? Even een nadenker. Weet je, even een nadenker. Eens komt er een ogenblik dat Christus tot de Vader zal zeggen: Vader, zie uw kind. En dat de Heere Jezus dan tot mij zal zeggen: Kind, zie uw vader. En dat dan zal vervuld worden. Dan zal ook de Vader vanaf die uren mij als zijn kind opnemen in zijn huis. Diepe gedachte. Eindigen we een gedicht. Een gezang. Hoe nog stervende zijn mond troost voor vriend en moeder vond, weet ik, hij vergeet ons niet, schoon hij stervend ons verliet. Amen. We gaan zingen Psalm 31, vers 17. Geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. 31, vers 17. We zullen nu overgaan tot het lezen van het doopformulier. De hoofdsom van de leer van de heilige doop omvat de volgende drie delen. In de eerste plaats zijn wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren, en daarom zijn wij mensen op wie de toorn van God rust, zodat wij in zijn rijk niet kunnen komen tenzij wij opnieuw geboren worden. Dat leert ons de ondergang in en de besprenkeling met het water, waardoor ons de onreinigheid van onze zielen wordt aangewezen. Zo worden wij opgeroepen om een afkeer van onze zonden te hebben en ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. In de tweede plaats betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing van de zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht en ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Daarom wil hij ons met al het goede verzorgen, al het kwaad van ons weren, of dat kwade voor ons doen medewerken ten goede. Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden en ons in de gemeenschap van zijn dood en opstanding inlijft. Zo worden wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend. Als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen en ons tot leden van Christus heiligen wil. Zo wil hij ons schenken wat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven geheel rein een plaats zullen ontvangen. In de derde plaats, omdat elk verbond twee kanten in zich heeft, worden wij door God door middel van de doop opgeroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dit betekent dat wij innig verbonden zijn met deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, in heel ons denken, met al onze krachten. Verder dat wij ons van de wereld afkeren, onze oude natuur doden en in een nieuw Godvrezend leven wandelen. En wanneer wij soms uit zwakheid in zonde vallen, moeten wij aan Gods genade niet twijfelen en ook niet in de zonde blijven liggen. De doop is immers een zegel en ontwijfelbaar getuigenis uitvoerig te onderwijzen. Opdat wij deze heilige instelling van God tot zijn eer, tot onze troost en tot opbouw van de gemeente mogen bedienen, laten wij zijn heilige naam in het gebed aanroepen. O almachtige en eeuwige God, u hebt naar uw streng oordeel de ongelovige wereld die geen berouw toonde met de zondvloed gestraft. Maar u hebt de gelovige Noach met zijn achten in uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. U hebt de verharde farao met heel zijn volk in de Rode Zee verdronken, maar uw volk Israël daar droogvoets doorheen geleid, waardoor de doop wordt aangeduid. Wij bidden u pleitend op uw grondeloze barmhartigheid dat u deze kinderen in genade wilt aanzien en door uw Heilige Geest in uw Zoon Jezus Christus wilt inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Hun kruis in de dagelijkse navolging van Christus blijmoedig mogen dragen en hem toegewijd zijn met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven dat toch niet anders is dan een voortdurend sterven door uw genadige troost mogen verlaten en dat zij op de jongste dag voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, onbevreesd mogen verschijnen. Door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ik verzoek u de ouders op te staan van hun zitplaatsen. Geliefde in de Heere Christus, u hebt gehoord dat de doop een instelling van God is om aan ons en ons nageslacht zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij de doop met dat doel en niet uit gewoonte of bijgeloof gebruiken. Opdat het dan openlijk bekend wordt dat u zo gezind bent, zult u van uw kant op de volgende vragen oprecht antwoorden. Ten eerste beleidt u dat onze kinderen, hoewel ze in zonde ontvangen en geboren zijn, daarom aan allerhande ellende, zelfs aan de verdoemenis onderworpen zijn, toch in Christus geheiligd zijn en daarom als leden van zijn gemeente behoren gedoopt te zijn. Ten tweede beleidt u dat de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof vervat is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, de ware en volkomen leer van de zaligheid is. En ten derde belooft u en neemt u voor uw rekening deze kinderen van wie u vader en moeder bent, bij het opgroeien in deze leer naar uw vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord? Vader Verhoef. Moeder Verhoef. Vader van Delft. Moeder van Delft. Wij verzoeken nu de gemeente te zingen bij het binnendragen van de kinderen uit Psalm 105, vers 5. God zal zijn waarheid nimmer krenken. En naar de bediening van de heilige doop, 134, vers 3, dat laatste staande. Nu eerst 105, vers 5. En naar de bediening van de heilige doop, 134, vers 3. En dat laatste staande. Edith Naomi van Delft, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Antonia Maaike Verhoef, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Doopouders, nog een enkel woord tot u en de kinderen. De twee kleinen zijn nog van 2006, één op oudjaar en de handen nog ietsje ervoor. Mooi was ook wat op de geboortekaart stond, Psalm 139. De Heer als een borduursel, de binnenste delen, het kind heeft gemaakt, geborduurd. Psalm 139, wat ook zo spreekt, dat de Heer ons kent, hè? Ons gaan, ons zitten, ons liggen. En hij legt zijn hand op mij. Dat is de doop. Dat God die hand uitstrekt. Geen lege hand, maar een hand gevuld met belofte. En dan moet je maar niet alleen zien op die belofte, maar vooral op de gever van die belofte. Die zijn hand legt op je kind. Maar ook het lied op de andere geboortekaart. Ook dat vond ik treffend. Dat ons loflied vrolijk reizen. En dat der kindermond u prijzen voor uw gunst en goedheid, Heer. Nou, dat mag het gebed zijn, of die mond van de kleine, dat de Heer uit de mond van die kinderen en zuigelingen nou zijn sterkte zal grondvesten. Hij schiep het heelal, maar ook jullie kinderen, zijn naam ter eer. En dan zal je in de loop van de tijd gaan merken dat die kinderen geen eerbedoelers meer zijn. Dat ze de andere kant op kijken, en dat geeft smart. Dat geeft smart aan een vader en een moederhart die de Heer mogen kennen. En dat geeft ook gebedswerkzaamheden. Opdat de Heilige Geest nou in hen wonen. En plaats voor Christus gaat maken. Opdat ze weer Godlovers zullen worden. En opdat ze de Heer mogen gaan bedoelen in hun leven. Voor uw gunst en goedheid, Heer. Dat zij de kindermond zijn lof mogen verkondigen, dat geven de Heere aan u en aan uw kinderen. Ik lees nu, wij zullen nu eindigen met een dankgebed. Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat u ons en onze kinderen door het bloed van uw geliefde Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven hebt. En dat u ons door uw Heilige Geest tot leden van uw enige geboren Zoon en zo tot uw kinderen hebt aangenomen en ons dit met de Heilige Doop verzegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem uw geliefde Zoon dat u deze gedoopte kinderen door uw Heilige Geest altijd wil regeren. Opdat zij christelijk en godvrezend opgevoed worden en meer groeien in de Heere Jezus Christus, geef dat ze zo uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die u hun en ons allen hebt bewezen, zullen belijden. En alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven. En moedig tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk strijden en mogen overwinnen. Dan zullen zij u en uw Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig loven en prijzen. Amen. We eindigen met het zingen van Psalm 22 en daarvan vers 5. Gij immers Heer, gij zijt het door wiens macht ik uit de buik weleer ben voortgebracht. Psalm 22 vers 5. Zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.